Zullen we beginnen met het zingen van Psalm 87? Laten we daarvan zingen de versen 1, 2 en 3. 87, vers 1, 2 en 3. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden. En daarna ook de versen 2 en 3. Lezen uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 52, de versen 1 tot en met 12. Jesaja 52, de versen 1 tot en met 12. Waak op, trek uw sterkte aan, o Sion. Trek uw sierlijke klederen aan, o Jeruzalem, gij heilige stad. Want in u zal voortaan geen onbesnedene, noch onreine meer komen. Schud u uit het stof, maak u op, zit neder, o Jeruzalem. Maak u los van de banden van uw hals, gij gevangen dochter van Sion. Want zo zegt de Heere, gij lieden zijt om niet verkocht, gij zult ook zonder geld gelost worden. Want zo zegt de Heere, Heere, in vorige tijden trok mijn volk af in Egypte om als vreemdeling al daar te verkeren. En Asser heeft het om niet onderdrukt. En nu, wat heb ik hier te doen, spreekt de Heere, terwijl mijn volk om niet weggenomen is. En degene die over het heersten het doen huilen, spreekt de Heere, en mijn naam gedurig de ganse dag gelasterd wordt. Daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam in die dag kennen, dat ik het zelf ben die spreekt, zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt, die de vrede doet horen, desgene die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen, desgene die tot Sion zegt, uw God is koning. Er is een stem uwer wachters, zij verheffen de stem, zij juichen tezamen, want zij zullen oog aan oog zien als de Heere Sion wederbrengen zal. Maakt een geschal, juicht tezamen, gij woeste plaatsen van Jeruzalem, want de Heere heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. De Heere heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenen, en al de einden der aarde zullen zien het heil van onze God. Vertrekt, vertrekt, gaat uit vandaar, raakt het onreine niet aan, gaat uit het midden van hen, reinigt u, gij die de vaten des Heren draagt, want gij zult niet meer met haast uitgaan, noch met ter vlucht heen gaan, want de Heren zal voor uw aangezicht heen trekken, en de God van Israël zal uw achtertocht wezen. Wij zullen samen eerst God zegen bidden. Trouwe en barmhartige God, we mogen ons vanavond voor uw heilig aangezicht stellen, om van u ook over dit avonduur een zegen te bidden. U zijt goed voor ons, u bewijst dat elke dag. En ook het feit dat we hier mogen zijn, is er een bewijs van dat u nog aan ons denkt en dat u nog voor ons zorgt en dat u nog uw werk wilt doen. Want het is uw werk, Heere, waar wij ook vanavond mee in aanraking komen. Om te beginnen is hier uw woord, we hebben er al in gelezen en we mogen straks een gedeelte opslaan om dat met elkaar te bespreken. En uw woord is er dankzij uw werk. Als u uw woord niet gegeven had, als u het niet op schrift had laten stellen, als u, o Heilige Geest, de Bijbelschrijvers niet geïnspireerd had, niet geleid had bij het schrijven van deze dingen, niet gedreven had tot het schrijven van deze dingen, wij zouden het woord Gods niet hebben, wij zouden in het donker verkeren en wij zouden misschien wel de weg zoeken, maar de weg nooit kunnen vinden. Omdat bij het licht van mensen en bij de wijsheid van beneden de mens de weg, de ware weg der wijsheid en des levens nooit kan vinden of ontdekken. En zo komen wij vanavond bij het eenvoudige feit dat hier uw woord voor ons ligt en dat we dat in onze handen mogen nemen, al terstond in aanraking met uw werk, Heren. Ach, we beseffen dat menigmaal niet, want we zijn er zo aan gewoon geraakt dat we de Bijbel hebben en dat we die kunnen lezen bijna op elk moment van de dag. En wanneer we er maar aan denken en wanneer we er een behoefte aan gevoelen of wanneer de gezette uren er zijn, dan kunnen we uw woord ongehinderd en ongestoord nemen en het lezen. Maar we staan er vaak maar weinig bij stil dat dat op zich al een wonder is. En er is meer, Heren, dan dit. En omdat meerdere willen we u ook ootmoedig vragen, namelijk om het werk van uw Heilige Geest. Die geest en zijn werk kunnen we ook vanavond niet missen. Zullen we uw woord waarlijk verstaan, zal het woord ingang vinden in ons hart, zal het vrucht dragen in ons leven, dan hebben wij ook nu nodig dat werk van uw Heilige Geest, die het ons doet ervaren als een kracht tot zaligheid, die het ons toe-eigent, alles wat ons in uw woord aan heil en aan genade geopenbaard wordt. Heren, tot op zekere hoogte zijn wij dan door de verlichtende werking van uw Heilige Geest wellicht in staat om iets van uw woord te verstaan met ons verstand. De algemene werking en uw algemene goedheid geeft ons soms ook nog een bepaald inzicht, zij het een beperkt inzicht in uw woord. Maar echt de beleving van dat woord, de ondervinding dat het uw woord is, de zaligheid door dat woord, dat zal er alleen zijn als gij door uw Heilige Geest woning maakt in onze harten. Heere, wilt u dat doen? En wilt u daar vanavond datgene wat we overdenken aan dienstbaar stellen? En wilt u het gebruiken, o God, tot ons heil, en daarin ook tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. We slaan vanavond weer op het hoofdstuk waarin we al een paar maal gelezen hebben, het tiende van het boek der Handelingen, de geschiedenis van de hoofdman Cornelius, die een visioen gehad heeft, een boodschap gehad heeft van een engel, en die gehoorzaam aan de boodschap die die engel hem gegeven heeft, nu ook een aantal dienstknechten heeft uitgestuurd om Petrus, Simon Petrus, die in Joppe gelogeerd is, uit te nodigen om naar Caesarea te komen, om daar aan Cornelius en de zijnen het woord Gods te verkondigen. Terwijl zij, ik bedoel die knechten van Cornelius, onderweg zijn, komt de Heere in een visioen tot Petrus. En hij laat hem zien dat linnen laken, dat uit de hemel neergelaten wordt, waarin allerlei dieren, allerlei onreine dieren zich bevinden. En Petrus, die hongerig is, krijgt van de Heere te horen dat hij zomaar willekeurig vanuit dat linnen laken een dier mag nemen om dat te slachten en daarvan te eten. Maar Petrus weigert. Hij weigert bij herhaling en tot drie keer toe wordt hem dat gezicht getoond, maar tot drie keer toe weigert Petrus op de uitnodiging van Gods kant in te gaan, want hij heeft nog nooit iets gegeten wat onrein is. En dan wordt dat laken weer opgenomen in de hemel. Petrus heeft wel begrepen dat God hem hiermee wat wil leren. Maar wat nou precies de les is, dat doorziet hij nog niet. Ik begin de schriftlezing uit dit hoofdstuk vanavond bij vers 17. En alzo Petrus in zichzelf twijfelde, daar hebt u dus wat ik zo pas zei, hij doorziet nog niet wat God hem er nou mee wil leren. Alzo Petrus in zichzelf twijfelde wat toch het gezicht mocht zijn dat hij gezien had, zie, de mannen die door Cornelius afgezonden waren, gevraagd hebben naar het huis van Simon, stonden aan de poort en iemand geroepen hebbende vroegen zij of Simon, toegenaamd Petrus, daar te huis lag. En als Petrus over dat gezicht dacht, zeide de geest tot hem, zie, drie mannen zoeken u, daarom sta op en ga af en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb hen gezonden. En Petrus ging af tot de mannen die van Cornelius tot hem gezonden waren en zeide, zie, ik ben het die gij zoekt. Wat is de oorzaak waarom gij hier zijt? En zij zeiden, Cornelius, een hoofdman over 100, een rechtvaardig man en vrezende God en die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel dat hij u zou ontbieden te zijn in huizen en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen. Als hij hen dan ingeroepen had, ontving hij ze in huis. Doch des anderen daags ging Petrus met hen heen, en sommige van de broeders die van Joppe waren, gingen met hem. En des anderen daags kwamen zij te Caesarea, en Cornelius verwachtte hen, samengeroepen hebbende die van zijn maagschap en zijn bijzonderste vrienden. En als het geschiedde dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet. En vallende aan zijn voeten aanbad hij, maar Petrus richtte hem op, zeggende, sta op, ik ben ook zelf een mens. Tot zover. Ik zei u dus dat Petrus begrepen heeft dat de Heere hem wat wilde leren, maar wat de Heere hem wilde leren, daar was hij nog niet achter. Daar zag hij nog niet doorheen en dat vereist een extra, een bijkomend werk van de Heilige Geest om Petrus de les te leren en Petrus innerlijk te overreden en innerlijk in te winnen voor de plannen die God heeft en die hij nu ook uit gaat voeren. Hij is erover in twijfel, zo lazen wij, en in vers 19 staat dat hij erover nadacht. En dat was maar niet zo eventjes vluchtig nadenken, maar dat is, en zo wordt het eigenlijk bedoeld, hij liep erover te peinzen. Het is ook nogal wat. Als Petrus het al vermoed heeft wat dat visioen met al die onreine dieren in dat linnen laken te betekenen had, als hij er al een bepaald vermoeden van heeft gehad, dan is het ook nogal wat geweest voor een Jood zoals hij, om aan het idee te moeten gaan wennen dat God nu ook aan de heidenen, aan de onreine, onbesneden heidenen, zijn heil zou willen gaan openbaren. Het is nogal wat om niet langer onrein te achten wat tot op dit ogenblik altijd voor onrein gegolden heeft. En Petrus zal pas rijp zijn om het met deze bedoeling van de Heere eens te zijn als God daar een speciale toepassing van maakt in zijn leven. Maar dat zal de Heere gaan doen. Intussen zijn die boden van Cornelius in Joppe aangekomen en ze hebben gevraagd naar het huis van Simon de lederbereider en daar gekomen zijn, de staan ze nu aan de poort en informeren naar Simon Petrus. En op dat moment, en hoe vallen de momenten in Gods heilswerk samen, op dat moment waarop zij die afgezonden zijn door Cornelius, niet uit eigen beweging, maar omdat hij daar een goddelijke opdracht voor gekregen heeft, op dat moment waarop de gezanten van Cornelius aangekomen zijn bij het huis waar de apostel des Heren verblijf houdt, spreekt de Heilige Geest tot Petrus op een directe manier, niet langer indirect, niet langer in de vorm van een visioen, maar op een hele directe manier. En als Petrus over dat gezicht prakkezeerde, piekerde, peinsde, zeide de Geest tot hem, zie, drie mannen zoeken u. En hier komt dan datgene wat nog noodzakelijk gebeuren moet, en zonder welk werk de apostel Petrus nooit naar Caesarea gegaan zou zijn, al had hij nog dagenlang over dat visioen lopen na te denken. Hier gaat gebeuren wat de Heere moet doen, wil een mens werkelijk overreed worden. Wil hij kunnen zeggen met Jeremia, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Hier gaat gebeuren wat nodig is om een mens in te winnen. Om het, ook in dit geval, met het werk, met het plan, met de raad Gods eens te zijn. Petrus moet van meet af verband gaan leggen tussen wat hij zo pas op het dak gezien heeft in die vertrekking van zinnen en het eenvoudige gebeuren dat daar drie mannen aan de poort van dat huis staan en vragen waar is Simon Petrus. De geest laat Petrus bovendien ook nog weten dat die mannen die hier naar hem informeren en op het platte dak kan Petrus dat horen, dat speelt zich allemaal buiten af. Bovendien laat de geest dus aan Petrus weten dat die mensen die nu naar hem informeren ook maar niet zo gekomen zijn. Maar heel uitdrukkelijk zegt de Heilige Geest niet alleen dat ze er zijn en wat Petrus nu moet doen, want ik heb hen gezonden. En dat is voldoende om Petrus te overreden. Hij gaat naar beneden en hij ontmoet die mensen. Hij vraagt wie ze zijn. En zij vertellen waar ze vandaan komen en wie hen gezonden heeft. En ze vertellen wat over hun zender, over Cornelius en hoe Cornelius een visioen, een engel gezien heeft en wat die engel tot hem gezegd heeft. En ze vertellen ook wat over de vroomheid en het geestelijke en godsdienstige leven van deze Cornelius. En dat alles is voldoende om Petrus te bevestigen in zijn overtuiging. Hij was al overreed en vandaar dat hij de trap afging om die mensen te ontmoeten. En nu is hij bevestigd in zijn overtuiging, want nu neemt hij de eerste stap al die hij nooit genomen zou hebben zonder dat werk van de Heilige Geest. Want nu haalt hij die heidenen in huis. Dat was net zo verkeerd in Joodse ogen als wanneer hij als Jood in het huis van een heiden binnen zou treden. Hier haalt hij die heidenen al bij zichzelf in huis. En hij geeft hen te eten en hij geeft hen logies, want ze overnachten daar ook. Kan dat dan zomaar? Ja, want de Heilige Geest is bezig Petrus gewillig te maken om te aanvaarden dat God die muur, die middelmuur des afscheidsels die er stond, die in inzettingen en in Joodse geboden en verordeningen bestond, weg te breken. God gaat het heil tot aan de einden der aarde laten verkondigen en de tijd van de afzondering is voorbij. Daar wordt Petrus het nu al mee eens. En als de Heilige Geest dan ook nog tot hem gezegd heeft dat hij met hen mee moet gaan en dat hij niet twijfelen moet als hij met hen meegaat, twijfelen, zich afvragen van doe ik er wel goed aan? Nee, hij moet er helemaal van overtuigd zijn dat hij er goed aan doet, want dat hij de wil des Heren daarin ten uitvoer brengt. Als de Heer Heilige Geest Petrus dan ook nog opdracht gegeven heeft om met deze mensen mee te gaan en straks ook het huis van die heiden Cornelius te betreden, dan heeft Petrus daar ook helemaal geen bezwaren meer tegen. De volgende dag gebeurt dat. En omdat Petrus beseft dat hier een heel belangrijk moment is aangebroken in de heilsgeschiedenis. En hoe belangrijk dat is, dat heeft hij op dat moment ook nog niet begrepen. Maar intuïtief heeft hij er wat van aangevoeld dat dit een keerpunt is in Gods handelen met de mensheid. En omdat hij dat beseft, neemt hij een aantal getuigen mee. Want hij beseft dat hij zich over deze stap en over deze reis straks tegenover zijn mede-apostelen wel zal moeten verantwoorden. En dan lijkt het hem goed als hij een aantal betrouwbare getuigen van de broeders uit Joppe bij zich heeft die alles meemaken en die straks zo kunnen vertellen hoe het gegaan is. En na een reis van ongeveer 9 uur lopen zijn ze dan in Caesarea. Cornelius heeft intussen een aantal mensen bij zich in huis verzameld. Zijn gezinsleden, zijn familie, zijn vrienden, zijn bekenden. En ze zijn ook gekomen. Daaruit blijkt wel dat Cornelius geen ogenblik twijfelt of Petrus komt. Hij heeft hem laten uitnodigen. En hij houdt niet eens rekening met de mogelijkheid dat Petrus misschien wel eens zou kunnen weigeren. Nee, dat komt in Cornelius' gedachten niet op. Petrus zal zeker komen. Heeft die engel hem niet gezegd dat hij komen zal? En als hij komt, dat hij woorden der zaligheid spreken zal? Cornelius is er vast van overtuigd. Het mag dan nog een paar uur duren, maar het moment komt dichterbij. Straks is daar de dienstknecht des Heren bij hem in huis. Daar heeft hij het volste vertrouwen in. En omdat hij daar het volste vertrouwen in heeft, heeft hij ook een aantal van zijn mensen, van zijn vrienden en bekenden uitgenodigd, want hij wil graag dat die er ook bij zijn. Dat is dus het tweede wat we daaruit leren, namelijk dat Cornelius zich ook over deze dingen helemaal niet geschaamd heeft. Hij heeft daar in alle vrijmoedigheid over gesproken. Hij heeft verteld van dat bezoek dat hij gekregen heeft en van de woorden die tot hem gesproken zijn. En hij kan best het risico lopen dat ze met hem spotten of dat ze zeggen, Cornelius, dat verbeeld je je maar, hoe kan dat nou een engel zien, man, dat heb je je verbeeld, dat heb je gedroomd. Wel, laat ze zo doen, maar Cornelius heeft er geen enkel moment bij geaarzeld, zal ik het wel vertellen, zal ik... Natuurlijk vertelt hij dat, dit is het belangrijkste nieuws dat hij in jaren te vertellen gehad heeft. Straks komt er een apostel van God, een boodschapper van het evangelie, om hem woorden van zaligheid te doen horen. En Cornelius begeert daarover te spreken met een ieder die het horen wil, in de hoop dat ze zullen komen om ook die woorden der zaligheid met hem te mogen beluisteren. Een schroom en vreesachtigheid kent Cornelius in deze dagen niet. En dan, de mensen zijn kennelijk gekomen. Ze hebben er kennelijk ook belang bij. Het mag best wezen dat daar 1 of 2 of 3 uit nieuwsgierigheid gekomen zijn. Maar ik denk, en dat blijkt ook uit het vervolg van dat hoofdstuk, en daarom tip ik dat nu maar even aan, maar ik kom er later beleven en welzijn nog wel wat uitvoeriger op terug. Maar het grootste deel van die gasten bij Cornelius in huis zijn mensen geweest die niet uit nieuwsgierigheid gekomen zijn, maar die met belangstelling kwamen, gedrongen om te horen wat daar straks te horen is. Ze hebben er ook belang bij gekregen. En dan is het zover. Petrus en zijn metgezellen hebben de reis volbracht. En ze zijn bij het huis van Cornelius gearriveerd. En als Cornelius dat ontdekt, dan haast hij zich om Petrus te verwelkomen. Hij zal best al eerder van Petrus gehoord hebben. Vanzelf, hij is, gezien zijn hele geestelijke achtergrond en gezien alles wat hij was en waar hij belangstelling voor had, hij is natuurlijk geïnteresseerd geweest bij al die dingen die verteld werden over mensen zoals Petrus. En hij zal wel geweten hebben wat in het laatste deel van het 9e hoofdstuk beschreven wordt, die gebeurtenissen rondom Petrus, de genezing van de zieke Eneas en nog wonderlijker, nog machtiger, de opwekking van de gestorven Tabitha, dat heeft zich afgespeeld in plaatsen niet ver bij Caesarea vandaan. Dan nu zijn belangstelling is gewekt voor zo'n man. En als dan de engel hem zegt dat hij die Petrus moet uitnodigen, dan is er voor Cornelius niet meer nodig om hem tot diep respect voor deze Petrus te bewegen. Dan heeft hij respect voor deze dienaar des Heren. En hij laat dat blijken ook, want zodra Petrus binnenkomt, valt Cornelius in zijn eigen huis voor Petrus op de voeten, op de knieën, en hij aanbidt. Dat is een mooie trek, maar het is wel een stuk heidendom nog. Mooie trek in zoverre dat Cornelius hiermee tot openbaring brengt dat hij respect heeft en eerbied heeft voor de dienstknechten van de Heere. Maar hij gaat daar wel te ver in. Hij volgt nog een heidense gewoonte, want zo deden de heidenen met hun godsdienstige leiders, met name met hun priesters, die ze ook goddelijke eer toeschreven en die ze zelfs wel aanbaden, voor wie ze op de knieën vielen, voor wie ze in het stof bogen, om aan zulke mensen goddelijke eer te brengen. Maar dat is in het christendom verkeerd. Daar moet Cornelius nog van genezen worden. En Petrus zegt dat ook met grote nadruk. Dit moet Cornelius niet doen. Dat hij respect heeft voor Petrus, dat is goed. Maar dat hij hem aanbidt, dat hij hem eer toeschrijft die God alleen toekomt, dat is verkeerd. Petrus wijst trouwens alle eer af. Hij zegt, ik ben ook maar een mens. Net als Cornelius zelf en net als die anderen die bij hem in huis zijn. Ik ben ook maar een mens. Dat is niet de hoofdzaak in dit hoofdstuk, dat weet ik wel. Maar dit is ook wel een stuk evangelieprediking als Petrus, nota bene Petrus, zegt, sta op, ik ben ook zelf een mens. Er was een tijd in Petrus' leven dat hij met de andere discipelen getwist heeft over de vraag wie de meeste zou zijn in het Koninkrijk der Hemelen. Toen zei hij dit niet, ik ben maar een mens. Er was een tijd in zijn leven dat toen de moeder van de zonen van Zebedeeus kwam om voor haar jongens, voor haar zonen te begeren dat de een aan de linker en de ander aan de rechterhand van de Heere Jezus zou mogen zitten in zijn koninkrijk, de andere discipelen, Petrus daarbij inbegrepen het, die twee broers hoogst kwalijk namen dat zij die plaatsen wilden claimen. Toen zei Petrus niet, ik ben maar een mens. Waar heeft hij dat geleerd, dat hij maar een mens is? Dat heeft hij in de diepte geleerd. Dat heeft hij geleerd toen hij naar buiten ging en bitterlijk weende. Ik ben maar een mens. Er was een tijd in zijn leven dat hij hoog stond bij zichzelf. Niet met zijn eigen wijsheid alleen. Niet met zijn kracht, niet met zijn aangeboren talenten alleen. Nee, nee, hij stond hoog met de genade die hem gegeven was. Hij stond hoog met het feit dat hij een geroepen discipel was. Hij stond hoog met zijn bekering. Hij stond hoog met zijn goede bedoelingen. Tegenover de Heere Jezus ook. Ik zal u geenszins verlaten. Al zouden ze het allemaal doen, ik niet. Stond hij hoog. Met zijn bekering en met zijn ijver. Ook als hij in Gethsemane het zwaard neemt en het oor van Malchus afhakt. Maar het was nodig dat hij van die hoogte naar beneden tuimelde. Om te leren wat hij hier zegt. Ik ben maar een mens. En zo heeft hij geleerd op de grond terecht te komen. En nu is hij, als een instrument in Gods handen, meer dan hij ooit tevoren was. Nu mag hij Gods naam, de naam van Christus, gaan uitdragen, ook voor de heidenen. Nu gaat God gebruik van hem maken zoals hij nog niet eerder gebruik van hem gemaakt heeft. Maar Petrus is er nu niet meer hoogmoedig en trots op. Hij heeft geleerd dat hij voor God niet meer is dan wat de Heere tot Ezechiël zei, mensenkind. Goed, Cornelius had dan verkeerde motieven. Hij had nog een stuk heidense zuurdeesem in zich toen hij voor Petrus op de knieën viel. En dat moet hij nog afleren, maar op zich is het te waarderen, nietwaar, dat hij respect betoont tegenover de brenger van de blijde boodschap. Dat is zelfs ijs. En zover deze geschiedenis, tot op dit punt dan zullen we een volgende keer daar wel verder mee gaan. mag ik u een aantal dingen nog wat van dichterbij laten zien. Als we dus het beeld hebben proberen te vangen op een foto op een afstand, dan willen we nu verschillende aspecten van die foto wat dichterbij proberen te krijgen. Ik begin weer bij dat feit dat Petrus het visioen gezien heeft en dat hij het toch niet heeft begrepen. Dat de Heilige Geest ook nog afzonderlijk tot hem moet spreken. Dat de Heilige Geest datgene wat hij gezien heeft nog nader aan hem moet gaan verklaren en toepassen. Wel, dat is datgene wat de Heilige Geest bij Petrus moest doen, maar dat is geen uitzondering hier. En dat is ook maar niet iets wat alleen beperkt blijft tot de dienaars van het evangelie die een bepaalde opdracht van de Here moeten gaan uitvoeren en naar een bepaalde plaats moeten gaan of naar een bepaalde gemeente een beroep moeten aannemen of hoe dan ook. Dat is ook iets wat de Heilige Geest allemaal moet toepassen en wat heel persoonlijk gemaakt moet worden. Maar ik denk dat we hier een principe voor ons in de schrift zien staan wat altijd waar is en wat ook voor iedereen die de Heere vreest en die bij het woord van de Heere begeert te leven waar is en waar wordt. Namelijk dat als we het woord hebben en lezen, er van dat woord veel nog zo verborgen is. Als we het met aandacht lezen en zelfs met een heilbegerig hart lezen, met de bede in het hart dat de Heere ons wil doen verstaan wat hij te zeggen heeft, hier of op een andere plaats in zijn heilig woord, dat er dan toch veel van die dingen zijn waar we wel over nadenken en waar we wel diep over nadenken en waar we tegenaan kijken en waar we mee bezig zijn en waar we onze vragen over hebben, maar dat we er niet in zien. En dat is maar niet alleen met onbegrijpelijke teksten het geval. Dat bedoel ik eigenlijk niet eens. Van die hele moeilijke, ingewikkelde teksten waar zelfs de beste exegeet niet uitkomt, daar heb ik het niet over. Maar ik heb het over de gewone dingen, mag ik ze zo noemen, de gewone dingen van het evangelie. Ik heb het bijvoorbeeld over de kennis van Gods genade in Christus. Wat kan een mens daar allemaal niet van weten zonder dat hij het beseft? Wat kunnen we er niet veel van lezen en over nadenken zonder dat het voor onszelf open ging? Zonder dat we het verstaan met ons hart. En zo is dat met al de waarheid Gods. Dat moet, laat ik het nou zomaar zeggen, dat moet toch ook persoonlijk toegepast worden. Zoals hier ook. Petrus had dat visioen gezien, dat is duidelijk. Tot 3 keer toe heeft God het hem gezegd, sta op Petrus, slacht en eet. Ge zult niet onrein achten wat ik geheiligd heb, wat ik rein verklaard heb. Dat was duidelijk. En dan moet de Heilige Geest toch nog komen en zeggen, zie. 3 mannen zoeken u. Daarom sta op en ga af en reis met hen, niet twijfelende, want ik heb ze gezonden. Zo zijn er onderwijzingen in het woord van God en dat gebeurt ook in het leven. Petrus was iemand zo die de Heere al kende, die al meer onderwijs van de Heere ontvangen heeft. Zo zijn er van de goddelijke onderwijzingen in het leven van Gods kinderen waar we toch geen raad mee weten. Want we zijn voor zoveel dingen blind en voor elk onderdeel van de waarheid zijn we blind. Al heeft God ons verstand verlicht zodat we dit of dat aspect van het woord van God een beetje begrepen hebben. Dan zijn er nog 97 andere aspecten van het woord van God waar we nog blind voor zijn. En dan moet de Heilige Geest ook komen om ons op dat punt te verlichten. Om tot ons te spreken ook ten aanzien van dat aspect van de heilsplannen en de heilswerken Gods. En dan moet hij dit gaan uitleggen en dat gaan uitleggen. En daar een toepassing van geven. Als we dat zelf moesten doen, zouden we ernaast zitten. Als we zelf met de heilsopenbaring en met de onderwijzingen van de Here in ons leven aan het werk gaan, dan lopen we er menigmaal mee vast. Maar daarom is het maar beter om afhankelijk te blijven en dat onderwijs van de Heilige Geest steeds weer te zoeken. En dan kunnen we niet volstaan zoals sommigen menen te kunnen of denken te kunnen. Dan kunnen we niet volstaan met te zeggen, ach, we hebben het woord en daar staat alles in en dat is genoeg. Maar dat is niet waar. Ik zeg niet dat we naast het woord nog wat moeten hebben. Ik zeg niet dat we nog een Bijbel erbij moeten hebben. Oh nee, de schrift is genoegzaam tot zaligheid. Maar het probleem is, als wij mensen, Peter zei dat, ik ben een mens, dat is ook in dit opzicht waar. Het probleem is, als wij mensen met een geheiligd verstand, een verlicht verstand, ook al hebben we de Here in zijn woord horen spreken, als wij mensen, en dat blijven we tot aan het einde toe, als wij mensen dat heilige woord Gods in handen nemen, dan zitten we niet met het probleem dat de schrift niet genoegzaam is, maar dan zitten we terstond met het probleem van de verduistering die over ons gekomen is. De blindheid die ons bedekt. En dan mag die ten dele opgeheven worden. En dan mag die duisternis ten dele verdreven worden. Maar er blijft nog zoveel van die duisternis en die blindheid achter. En vandaar dat we altijd door, ook tot aan het einde toe, zullen zijn aangewezen op het werk van de Heilige Geest. Hij moet altijd weer dat woord gaan verklaren. En wij zullen altijd weer in de schoolbank terecht moeten komen. Het tweede element wat in ditzelfde gedeelte eigenlijk naar voren komt, dat is dit. De Heilige Geest zegt tegen Petrus dat die drie mannen hem zoeken en dat hij daarom op moet staan en met hen mee moet gaan en dat hij niet twijfelen mag, want, en die woorden wil ik nog even bijzonder naar voren halen, ik heb hen gezonden. Ik heb hen gezonden, zegt de Heilige Geest tegen Petrus. Dat zij bij hem kwamen was niet omdat zij Petrus eens een bezoek wilden brengen. Dat was niet omdat ze uit eigen beweging kwamen. Dat was zelfs ook niet omdat ze door Cornelius gezonden waren. Want Cornelius had hen ook nooit gezonden als hij daar niet een uitdrukkelijk bevel voor gekregen had. Wel nu, in dit alles is dus heel duidelijk de leiding van Gods Geest. Straks weer. Want nu kan de Heilige Geest tegen deze Petrus zeggen dat die drie mannen door hem gezonden zijn. Maar omgekeerd wordt het ook waar, want de Heilige Geest gaat hier ook Petrus zenden. Hij zegt het toch uitdrukkelijk tegen hem, dat hij moet opstaan en de trap af moet gaan en de volgende dag met hen mee gaan reizen zonder te twijfelen. En als Petrus straks bij Cornelius komt, dan is het ook waar, dan kan van Petrus' komst ook gezegd worden door de Heilige Geest, ik heb hem gezonden. De Heilige Geest werkt in Caesarea. De Heilige Geest werkt in Joppe. De Heilige Geest leidt de weg van deze drie gezanten. De Heilige Geest leidt de weg van Petrus. En de Heilige Geest leidt dat allemaal zo, die onzichtbare wegen, die onzichtbare draden van het heilswerk, totdat ze samenkomen op dat punt waarop Gods genade verheerlijkt gaat worden in de bekering en in het geloof van een aantal mensen straks in het huis van Cornelius. Zo is de Heilige Geest nu altijd bezig en we zien er soms helemaal niks van.
Wat weten deze drie gezanten er nou eigenlijk van af? Zouden zij dat nou voor zichzelf, tegen elkaar of tegen een ander kunnen en durven zeggen, als iemand ze gevraagd had van waar gaan jullie heen en wat zijn jullie van plan en waarom gaan jullie naar Joppen en waarom ga je naar Simon Petrus? Zouden ze dan kunnen en durven zeggen, omdat de Heilige Geest ons gezonden heeft? Wat weten zij daarvan? En zo gaat het in zoveel dingen, in het kerkelijke leven, in het geestelijke leven. Je zou hier toepassingen kunnen gaan maken in de richting van het beroepingswerk van een gemeente die een bepaalde predikant beroept. Je zou kunnen gaan toepassen, ik zal dat niet doen, want dat is dan voor mij belangrijk, maar voor u misschien niet zo. Maar het heeft toch wel betekenis om te weten waar God een mens heen stuurt en waar de Heere wil dat hij arbeiden gaat en hoe de Heere dat duidelijk maakt. Daar zit overal, als we er maar naar luisteren willen en als we die aanwijzingen van de Heilige Geest maar op mogen merken en op mogen volgen, dan zit daar het werk, de leiding, de besturing, de regering van de Heilige Geest in. En daar moet je dan toch voor jezelf al van overtuigd zijn. Dat is een tere zaak. Daar kunnen we zo makkelijk zelf in aan het werk gaan. Met allerlei menselijke overwegingen en met vleeselijke activiteiten in bezig zijn. Zodat er van de Heilige Geest ook niets meer bij is. Maar als het goed is, dan zullen we toch moeten leren zeggen, meestal achteraf pas, als de feiten het bewijzen, de Heere heeft het zo geleid en bestuurd, en de Heere heeft zo gezonden. En dan het derde punt, en dat is een heel mooi element in deze geschiedenis. Ik zal niet zeggen dat die andere dingen niet mooi en leerzaam zijn, maar dit heeft mij bijzonder dan toch getroffen. Petrus gaat die trap af en hij vraagt aan die mensen wie ze zijn en wat ze zoeken en om welke reden ze gekomen zijn. En dan beginnen zij te vertellen en ze zeggen, en we wisten dat al lang, want dat staat in het begin van dat hoofdstuk, dat hebben we al eens met elkaar besproken. Zij zeggen dus dingen die voor ons helemaal niet nieuw zijn. En dus is de neiging er bij ons waarschijnlijk heel spoedig om te zeggen, ja, dat weten we al, dat lezen we vlug even door, daar zit voor ons niks nieuws in. Ze zeiden, Cornelius, een hoofd maar over 100, die waren allemaal feiten die ons bekend zijn, een rechtvaardig man, een vrezende God, die goede getuigenis heeft van het ganse volk der Joden, is door goddelijke openbaring vermaand van een heilige engel dat hij u zou ontbieden te zijn in huizen en dat hij van u woorden der zaligheid zou horen. Geen enkel nieuw element. Heeft het ons dan niks te zeggen? Is het gewoon een herhaling, een tamelijk overbodige herhaling? Wij zouden, als wij zoiets moesten vertellen, zouden wij zeggen, Cornelius heeft ons gezonden. Die man heeft de opdracht van de Heere ontvangen om dat te doen. We zouden dat heel kort houden, want je gaat toch iemand die dat verhaal leest niet vermoeien met hem de dingen te vertellen die hij al lang weet. Waarom zou de Heilige Geest deze overbodige dingen voor ons lezers toch nog een keer te boek hebben laten stellen? Zou het niet om deze reden zijn dat door de manier waarop deze knechten van Cornelius over hun zender, over hun Heer vertellen, zij er blijk van geven dat ze ten volle het geestelijk leven van deze man respecteren? Ze vertellen heel onbevangen van Cornelius, een rechtvaardig man. Een man die God vreest en die goede getuigenis van het ganse volk der Joden heeft, enzovoort. En als ze het zo vertellen, daar hoeft Petrus dan ook geen enkele vraag meer over te stellen. Dat is hem van meet af duidelijk. Deze knechten van Cornelius nemen Cornelius zonder meer over. Volgens hen is het bij Cornelius echt. En dat blijkt uit de vruchten. Ze hebben zich er misschien nooit rekenschap van gegeven. Of ze het van Cornelius wel konden geloven. Maar ze geloven het van hem. Het kan niet anders dan waar zijn. Dat blijkt uit alles. Hier zijn dus mensen bij Petrus aangekomen die geen duimstok op zak hebben. En die geen maatlat bij zich hebben. En die geen vraagtekens zetten. Want ze hebben gemerkt dat het echt is bij Cornelius. En dus hebben ze er respect voor. En ik geloof dat ik niet te ver ga als ik zelfs in hun woorden iets lees van een heilige begeerte. Om datzelfde ook te mogen kennen. Dat dat van hen ook gezegd zou mogen worden. En in ieder geval, dit open getuigenis ten aanzien van degene die hen gezonden heeft, dat doet weldadig aan. Het valt ook op dat Petrus niet nog nadere vragen stelt. Als hij dit gehoord heeft, dan is alle twijfel weg, dan is alle aarzeling weg. Dit gesprek heeft zich daaronder aan de trap, buiten, boven de poort, afgespeeld. En dan gaat de deur open en dan roept hij ze binnen en dan ontvangt hij ze in huis. Door dit getuigenis, door dit hartelijke woord waarin hun geloof, waarin hun vertrouwen in het werk Gods in het leven van Cornelius tot uitdrukking komt, is Petrus volledig bereid hen te ontvangen en in huis op te nemen. Dat doet weldadig aan. Daar moesten we meer van hebben. Vindt u niet? Daar moesten we meer van hebben. En niet altijd het geestelijk leven bij een ander in twijfel trekken. Of als we het niet in twijfel trekken met woorden, dan kan soms, en dat overkomt je wel eens, het zwijgen dat je ontmoet welsprekend zijn. Als het eens over iemand gaat en over zijn verhouding tot de Heere, dan kan het zwijgen bij degene tot wie je er wat over zegt wel eens welsprekend zijn. Zonder dat iemand het wil zeggen, spreekt hij met zijn zwijgen uit: ik geloof het zo nog niet. En natuurlijk, er is soms wel eens reden voor. En er is meer dan één keer reden voor. Want er is een hele hoop wat blinkt, maar wat geen goud is. Vanzelf, dat is ook op het godsdienstig, op het kerkelijk gebied waar. En er is veel wat voor geloof uitgegeven wordt, maar wat geen geloof is. En er is veel wat godsdienst, godzaligheid lijkt te zijn, maar wat het alleen maar in de vorm en aan de buitenkant en naar de gedaante is. En we zullen voorzichtig moeten zijn. Maar ik geloof dat we toch wel eens een keer wat royaler mogen zijn. Die knechten waren in ieder geval royaal tegenover Cornelius. Cornelius heeft een aantal gasten in huis. We gaan nu maar naar Caesarea terug. En die mensen zijn gekomen op uitnodiging van Cornelius. Waarom zijn ze gekomen? Nou, niet om onbenullige gesprekken te voeren. Niet om gezellig zo eens een avondje bij elkaar te zijn. Niet om voor tijdverdrijf een poosje bij elkaar door te brengen. Ze kwamen in verband met het woord. Daar zou het over gaan. Dat had Cornelius bekendgemaakt. En nu kunnen ze misschien nog een paar uur moeten wachten, want ze weten ook niet hoe voorspoedig Petrus kan reizen. Maar al moeten ze een paar uur wachten, dat geeft ook niet. Want ze zijn allemaal met dezelfde begeerte en met hetzelfde doel gekomen, het woord Gods te horen. Daar willen ze ook met elkaar wel over spreken. Als Cornelius dus gasten in huis heeft, dan gaat het hem, en dan gaat het hen met hem om dat woord. Als wij gasten in huis hebben, Wat komen die doen? En waarover gaat het dan? En hoeveel nutteloze gesprekken zijn er? En hoeveel avonden zijn er waar geen ziel wat aan heeft? Van Cornelius kunnen we ook leren en van zijn gasten kunnen we leren dat er betere en belangrijkere dingen zijn dan de vele aardse zaken die vergankelijk zijn en de vele onbetekenende dingen die toch voorbij gaan. En dat heeft ook te maken met de manier waarop we met onze gasten een avond doorbrengen. Dacht u niet? En dan tenslotte nog die ontmoeting tussen Petrus en Cornelius. Hij wordt hartelijk verwelkomd, deze apostel. En Cornelius, we zagen het al, gaat zelfs zo ver dat hij Petrus vereert. Dat moet natuurlijk niet nagevolgd worden. Geen afgoderij met de dienaar van het woord, alstublieft niet. In sommige kringen is men er niet ver vanaf. Maar dan moeten we maar bedenken, en dat bewijst God soms ook, dat hij een jaloers God is op zijn eer. En de prediker moet maar altijd bedenken, en dat is dan alweer een woord naar onszelf toe, wat Petrus wist, ik ben ook maar een mens. Er is zo'n gevaar van zelfverheffing voor de man in de preekstoel, dat hij gaat denken dat hij wat is, meer is dan wat hij werkelijk is. Dat we een dunk van onszelf krijgen. Vanwege de gaven die God gaf, of vanwege de genade die God schonk, en vanwege de dingen die we van de Heere geleerd hebben. Wee ons als we vergeten dat we mensen zijn. Wee ons als ambtsdragers, als we wat gaan worden in eigen ogen. En dan zijn we beledigd als de mensen ons niet zo behandelen en bekijken als dat we onszelf behandelen en bekijken. Dan zijn we gekrenkt als de mensen ons niet dat respect geven waar wij denken recht op te hebben. Maar we zijn vergeten dat we uit het stof zijn. Mens. Sterveling. En God zegt ons dat wel eens een keer. Zodat je aan de grond blijft. Als ambtsdrager. En als kind van God. Want als kind van God ben je ook maar mens. Oh, je mag van de Heeren een hoop geleerd hebben en een hoop ontvangen hebben. En gaven ontvangen hebben en onderwijs gekregen hebben. En dingen meegemaakt hebben en dingen kunnen vertellen. Allemaal reden tot dankbaarheid. Maar wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Zullen wij daar wat mee worden of zal God daar wat mee worden? Zal God daarom verheerlijkt worden? Zal God daarom groot gemaakt worden? Dat is toch het doel van dat alles? Met geen ander doel gaf de Heere het. Maar anderzijds, Cornelius mag te ver gegaan zijn en dat ging hij en hij moet terecht gewezen worden en Petrus zet hem op zijn plaats en dat moet. Maar dit is het mooie. Dit is ook iets waaruit blijkt dat de Heere in het hart van Cornelius aan het werk was. Hij gaf hem een band aan het woord, hij gaf hem honger naar het woord. En als dat er is, gemeente, als dat er is, honger naar het woord, dan komt er toch ook voor de getrouwe dienstknecht van dat woord een stuk respect. Hoe lieflijk zijn op de bergende voeten desgene die vrede boodschap, die het goede doet horen, die tot Sion zegt, uw God is koning. Dan gaan we het met dat woord van Jesaja 52 hartelijk eens worden. Hoe goed zijn op de bergen de voeten van de evangeliebode. En omdat we dat evangelie leerden nodig krijgen, dat evangelie leerden verstaan, komt er een band aan de brenger van dat evangelie. En komt er niet vanwege het feit dat hij zo bijzonder is, maar vanwege het feit dat God gebruik van hem wenst te maken. Ook een stuk respect voor die evangeliebode, Want het is tenslotte God die er gebruik van wil maken. Alsof God door ons bade, zegt de apostel. God is het die ons door hun dienst aanspreekt en bidt. Laat u met God verzoenen. En daarom zegt de apostel dat zij loon, dat zij eerwaardig zijn vanwege huns werks wil. Niet om iets anders. Vanwege huns werks wil zijn ze eerwaardig. En dat is een... En ik klaag niet, ik zeg dat niet omdat ik reden meen te hebben om daarover te klagen in uw midden, bepaald niet. Maar ik zeg dit wel omdat dit in onze tijd een aspect is wat we aan het kwijtraken zijn. En daar is soms reden voor en daar hebben de dienaren van het woord het soms naar gemaakt ook. Maar het kan ook te ver gaan. En dat vindt God niet goed. Want hij heeft gekozen voor dit middel. Hij heeft gekozen voor de prediking van het woord. Om daardoor zondaren zalig te maken. Ieder die gelooft langs die weg zalig te maken. En vandaar dat de Heere ook begeert. En zo zegt de apostel het. Ik denk even aan het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Waar een woord van gelijke strekking ons verkondigd wordt. En zijt uw voorgangeren gehoorzaam en hen onderdanig, want ze waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. En dan tegelijk bid voor ons. Tot zover. We zullen met elkaar zingen uit Psalm 119, het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht om het donker op te klaren. 119, vers 53.
stel voor dat we zingen uit Psalm 106, het tweede vers, Psalm 106, het tweede vers, welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht, 106 vers 2. Als er nog zijn in uw midden die een vraag willen stellen naar aanleiding van het gedeelte dat we besproken hebben, dan is daarvoor gelegenheid. Jaap, ja.
Een vraag over vers 19.
Vers 19, ja.
U zei dat Petrus het nodig had om door de geest onderwezen te worden, zodat hem ook de betekenis van het gezegd dat hij ontvangen had wel begrijpt. Twee vragen naar aanleiding daarvan. Is het altijd op deze wijze dat de geest dat duidelijk maakt? Zodat steeds gezegd kan worden, de geest zei tot hem of haar. En de tweede vraag, die noodzaak was er vanwege de verblindheid en de duisternis van een natuurlijk mens. Maar kan die duisternis en die blindheid ook geen parten spelen daarin dat wij ons, of wie dan ook, zich afvraagt of het inderdaad wel de inspraak des geestes was, of het niet iets was wat men zichzelf wijs maakt in het speciaal.
Goed, dat zijn nogal wat vragen. Ik ben er maar twee, maar het zijn nogal inhoudelijke vragen, zou ik zeggen, niet waar? Ik weet niet of u ze allemaal verstaan hebt, maar ik zal het nog even herhalen. Het gaat over vers 19, het gaat over dat gedeelte waarin de Heilige Geest op een aparte, op een nadrukkelijke manier aan Petrus duidelijk maakt dat die mensen die daar aan de poort staan door hem gezonden zijn en dat de Heilige Geest daarin eigenlijk een nadere verklaring geeft van dat visioen wat Petrus gezien heeft van dat laken met al die dieren erin. Zonder die nadere verklaring, heb ik gezegd, zou Petrus het niet begrepen hebben, die aparte toepassende werking van de Heilige Geest is dus extra nodig. Nou, naar aanleiding daarvan wordt nu gevraagd, in de eerste plaats, is het altijd op deze manier dat de Heilige Geest
zich nader of nader verklaart wat het woord van God zegt. Zo dat wij kunnen zeggen, net als wat hier staat, ja, de Heilige Geest heeft het gezegd. En dan komt daarna nog een andere vraag. Die noodzaak of die werking van de Heilige Geest, die nadere verklaring, was dus noodzakelijk vanwege het feit dat de mens van nature verduisterd is in zijn verstand en dus de verlichting door de Heilige Geest nodig heeft. Maar zou het ook kunnen zijn dat de oorzaak van het niet verstaan van het woord van God gelegen is in het feit dat men eigenlijk niet durft te aanvaarden, niet durft te geloven dat het de Heere is die het tot ons zegt. Zo was het?
Ja.
Ik begin dus maar gewoon bij die eerste vraag. Is het altijd zo? Zo op de manier waarop het bij Petrus gebeurde? Ik denk niet dat je dat mag zeggen. Ik geloof dat wij met alle overeenkomst die er tussen Petrus en een ander in het Koninkrijk der Hemelen is, toch ook oog moeten hebben voor het hele bijzondere van de situatie waarin Petrus op dit moment verkeerde. Het is ook merkwaardig, ik heb de toepassing wel gemaakt naar de persoonlijke kant, ook naar het persoonlijke geloofsleven, en ik denk dat je het recht hebt om dat vanuit de schriften te doen. Maar het ging hier in dit concrete geval niet om iets wat Petrus' persoonlijke zaligheid in de eerste plaats aanging. Wat hij hier moet leren, dat heeft meer met zijn ambt en met zijn ambtelijk werk te maken dan met zijn persoonlijk geloof en zijn persoonlijke zaligheid. Al staan die twee natuurlijk ook weer niet zo ver van elkaar dat ze met elkaar niets te maken hebben. Maar de nadruk valt hier op Petrus' roeping als knecht des Heren, als dienaar van het evangelie, en de zaak die de Heilige Geest hem leren wil is, heeft te maken met de uitoefening van zijn ambt, en hij zal nu dat ambt moeten gaan uitoefenen onder de heidenen. Dus dat maakt de positie van Petrus in dit gedeelte van de schrift al bijzonder. In de tweede plaats zou ik daarbij willen opmerken dat wat in de Bijbelse tijden vrij veelvuldig voorkwam, omdat, en dat is een belangrijk aspect, omdat het woord Gods nog niet compleet was, maar omdat de Heere nog steeds weer nieuwe elementen aan zijn woord moest toevoegen, en wat dus in de Bijbelse tijden vrij veelvuldig voorkwam, namelijk dat de Heere rechtstreeks tot een mens sprak, soms met een hoorbare stem, dat komt nadat de Bijbel compleet geworden is en afgesloten is geworden, niet meer voor. Dus in die zin zou ik de eerste vraag kunnen antwoorden. Kijk, als hier gezegd wordt dat de Heilige Geest tot hem zei, dan heeft Petrus dat op dat moment ook gehoord, hoe dan ook, of dat nou een hoorbare stem was, misschien wel. Misschien moeten we ons dat wel zo voorstellen, dat als er staat, of hier of ergens anders, en de Heere zeide bij Abram of bij Petrus, dat dat dan ook gewoon een rechtstreeks woord van de hemel was, dat tot de oren van Petrus of van die ander kwam. Maar als dat er dan zo staat, dan moeten wij niet denken dat de Heere het zo nog doet. Zo spreekt God, zo spreekt de Heilige Geest niet meer. Die tijd van de bijzondere openbaringen is voorbij. Dat is ook niet meer nodig. Petrus wist een aantal dingen nog niet. In ieder geval, hij moest nader onderwezen worden, ook ten aanzien van de voortgang van Gods heilswerk. De openbaring was in zijn dagen nog niet compleet. Dat is nu anders. Wij hebben nu een gesloten kanon, zoals we dat dan noemen, de 66 boeken van de Bijbel bevatten het woord van God genoegzaam tot onze zaligheid, en de Heere voegt daar geen bijzondere openbaringen meer aan toe. Wat dat betreft blijft er dus verschil wat die twee aspecten betreft die ik net genoemd heb, dat ambtelijke en dat feit dat Petrus ook drager van de openbaring was. God heeft hem ingeschakeld bij het tot stand komen van zijn woord. Vandaar dat hij op deze manier ook behandeld wordt. Dus zo gaat de vergelijking niet op. Als ik dan toch meende, zo pas en nu nog meen, dat we de lijn mogen doortrekken en dat wat we hier lezen toch ook betekenis heeft voor het persoonlijke geloofsleven, ook voor het persoonlijke geloofsleven van al Gods kinderen en niet alleen voor ambtsdragers of zo, maar dat we hier ook een les uit mogen leren ten aanzien van de noodzakelijkheid van het onderwijs van de Heilige Geest naar ons eigen hart toe, dan is dat omdat de schrift ons dat op andere plaatsen ook veelvuldig duidelijk maakt. En als dan de vraag gesteld wordt van hoe gaat dat dan, als het nou niet zo rechtstreeks en zo duidelijk gaat, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar, en dan blijven we in ieder geval heel dicht in de buurt van wat ik gezegd heb, naar een woord uit Romeinen 8. Romeinen 8 vers 14 en 16. Dat is in dat hoofdstuk waarin de apostel spreekt over de Heilige Geest en diverse werkzaamheden van de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen, bespreekt hij daar. Laat ik beginnen bij vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Ik denk dat ik dat ook om mag keren. Al Gods kinderen worden door de geest Gods geleid. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Hier hebt u de twee elementen die we bij Petrus ook zagen. Het geleid worden, zei het dan dat dat bij Petrus ambtelijk was in de eerste plaats en dat dat heel bijzonder was, maar er is toch ook, en dat zegt Paulus zeer ten opzichte van al Gods kinderen, van alle tijden en van alle plaatsen, er is toch ook dat geleid worden door de Heilige Geest. En er is toch ook dat getuigenis van de Geest met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Dus ik heb alle recht, denk ik, om die lijn door te trekken. Zij het dan dat we onderscheid moeten maken tussen de verschillende situaties. Concreet, wat is het dan nu, als God zijn woord, als de Heilige Geest zijn woord toepast, nader verklaart, aan het hart verklaart? Wat is het dan nu als, Paulus hier zegt, die geest getuigt? Dat is een spreken, nietwaar? Getuigen, dat gebeurt niet in stilte. Dat is iets waarbij de geest spreekt, waarbij hij het woord gebruikt. En dat geleid worden, nou dat kan dan zonder woorden gebeuren, door aansporingen, door dat de Heilige Geest een bepaalde kant je leven uitduwt, zonder dat hij daar bepaalde woorden bij spreekt. Maar dat geleid worden, dat kan inderdaad toch ook gebeuren met adviezen, met woorden van waarschuwing, van vermaan, van lokstem enzovoort. Er is toch wel degelijk het spreken van de geest tot de ziel. Nou, laat ik het dan zo zeggen, dat is niet met zo'n hoorbare stem als dat de geest het tegen Petrus zei. Alhoewel, ik durf dat nog niet eens altijd zo uit te sluiten. Alsof het, laat ik het dan maar zo zeggen, alsof het hoorbaar is, alsof je oren het ook opvangen. Maar het is geen nieuwe openbaring. Het is geen openbaring die er al niet is. Het is dit, dat de Heilige Geest, de door hem gegeven woord, de door hem geïnspireerde woord, zijn eigen document, zijn eigen getuigenis neemt, en dat op een bepaald punt dat hij daarvoor geschikt acht en dat hij daarvoor gebruiken wil, met kracht op het hart bindt, in de ziel afdrukt, in het verstand schrijft. In ieder geval, hij komt met zijn eigen woord of met een gedeelte uit zijn eigen woord, met een enkel woord, met een enkele passage, met een enkele tekst die hij als het ware op een bepaalde manier vult met zijn eigen overredingskracht en zijn eigen getuigenis, zodat het voor de ziel op dat moment zonder enige twijfel het woord van God is. En kun je dat nou waarmaken, kun je dat nou bewijzen? Nee, maar daar heeft de ziel ook geen bewijs meer voor nodig. Daar kun je misschien een ander niet van overtuigen, een ander die onwillig is om het te geloven, die kun je er niet van overtuigen. Maar voor jezelf ben je ervan overtuigd. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zonder dat je het misschien hoorbaar gehoord hebt. Maar het kwam met zoveel kracht en met zoveel duidelijkheid en met zoveel vastheid, dat het van God moest zijn. Gaat dat nooit meer over? Ik zeg niet dat de indruk die het maakt nooit meer overgaat. Ik zeg niet dat de ervaringen die erbij horen niet meer af kunnen zwakken en kunnen verdwijnen. Of verdwijnen kunnen, verdwijnen ook niet. Ja, misschien toch ook wel verdwijnen. Ik zeg niet dat datgene wat bijkomstig was misschien nooit meer eens een keer ophouden zal. Maar de overtuiging die het gegeven heeft gaat nooit helemaal meer weg. Dat blijft geschreven staan in de tafels van het hart. Dat doet God nou niet zo vaak. Maar als die het doet, dan onthoud je het wel. Dan heb je er geen schrift bij nodig om het op te schrijven. Maar dan onthoud je het wel. Dan weet je het toen, daar, dat. Dat was van God. En dat staat geschreven met onuitwisbaar schrift. De Heere doet dat niet altijd zo duidelijk. En vandaar dat ik dus naar dat woordje lijden toe ga, door de geest geleid worden. Misschien moet ik daarvan zeggen, dat is wat minder duidelijk, wat minder krachtig, wat minder overtuigend. Daar kun je ook nog wel eens vragen bij stellen. En ik neem dan gelijk die tweede vraag van zo pas maar mee. Daar kun je voor jezelf wel eens wat in onzekerheid over verkeren, van is dit nou van de Heere of is dit nou van mezelf, maak ik mezelf dit wijs, komt dit nou uit mijn opvoeding, komt dat nou voort uit het feit dat ik het zo graag wil en wat je graag wil dat geloof je ook graag, met name als je het betrekt op de hele leiding die de Heere met je leven houdt. En dan bedoel ik het niet eens alleen ten aanzien van de kennis van de zaligheid, maar uiteindelijk heeft een kind des Heren ook de roeping om zijn ganse leven en zijn hele levensbestel onder de leiding van Gods woord en van Gods wil te plaatsen, nietwaar? Dat heeft dan niet alleen te maken met kerkgang en met bijbellezen en met het aangezicht van de Heren zoeken, maar dat heeft ook te maken met een werkkring zoeken en met een huwelijk levenspartner zoeken en met een woonplaats zoeken en met al die dingen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Nou, dan vraagt een mens als het goed is daarom, en dan vraagt hij om geleid te worden, om de wil des Heren te mogen kennen, om aanwijzingen te mogen ontvangen. En daar wil de Heere ook naar horen, en de Heere stuurt het zo en zo, maar dat is niet altijd duidelijk. Dat is niet altijd zomaar af te lezen. De aanwijzingen van Gods voorzienigheid in dat opzicht plaatsen ons ook wel eens voor veel vragen. Of als ik het zo mag zeggen, het zo door de geest geleid worden. En vaak is achteraf meer duidelijk dan op het moment waarop het gebeurt. Vaak is achteraf misschien wel met meer zekerheid te zeggen, ja, maar zo heeft God het gestuurd. En achteraf kun je dan ook zeggen, zo heeft God elk ding schoongemaakt op zijn tijd. Elk ding. Dat is heel wat als je dat mag zeggen. Maar je kunt het niet altijd zeggen als je midden in de dingen zit. Want elk ding, daar horen ook wel eens de dingen bij, waardoor je leven gesnoeid wordt. En waardoor je in je leven terug uit moet. En waardoor je in je leven gemis moet gaan meemaken. En waardoor je in je leven met allerlei tegenkantingen en tegenspoeden te maken krijgt. Dan zegt de mens niet zo gauw, God heeft elk ding schoongemaakt op zijn tijd, maar dan zegt de mens eerder met Jacob, al deze dingen zijn tegen mij. Maar achteraf, het staat niet van hem geschreven, maar zou God het hem ook niet hebben laten zien achteraf, toen hij Jozef weer ontmoet had en toen hij daar was in Egypte en mocht wonen in het land Goshen en al zijn kinderen bij zich had. Heeft Jacob het toen ook niet gezien toen? Wat het was om door Gods hand geleid te worden. Ook toen Jozef weg moest. En ook toen Benjamin weg moest. En ook toen. En toen heeft hij het achteraf toch gezegd. Ja, toen zag ik het niet. Maar God heeft wel alle dingen schoongemaakt op zijn tijd. Maar goed, daar heb je dan vragen bij. En dan kun je het ook wel eens een keer niet overzien. Omdat je bepaalde dingen die. Ja. Ja, die toch wel van de geest zijn, er ook niet voor durft te houden. En bepaalde woorden die de geest spreekt, of bepaalde dingen die de Heilige Geest uit het woord van God voor je geest brengt, dat durf je nou ook niet zomaar jezelf toe te eigenen en op je situatie toe te passen, want je bent ook bang dat je je vergrijpt aan iets wat de Heer. Kijk, als de Heer het zo duidelijk geeft, als de Heer zo duidelijk ter plaats voor gemaakt heeft en de aarde bereid heeft, zodat als de bui valt, die aarde ook werkelijk dat water indringt, dan is er geen twijfel mogelijk. Maar zo is het niet altijd. God geeft soms aanwijzingen, God geeft soms besturingen, God geeft soms van die dingen die veel meer in het, ja, het stille, rustige, misschien niet zo geneens definieerbare werk van zijn geest liggen, dan dat het allemaal zo helder en zo klaar ligt. En soms moet Gods kind een hele tijd in zijn leven. Ik heb wel eens in een preek dat beeld gebruikt. Laat ik het dan maar weer gebruiken, want het is verhelderend, denk ik. Een gids in een onderaardse druipsteengrot, die met zijn toorts, met zijn lamp voorop loopt en soms een hele tijd niets zegt, omdat er geen bijzonderheden op die tocht uit te leggen zijn. Maar zijn lamp, zijn toorts, zijn fakkel schijnt wel. En diegenen die hem volgen, die weten en kunnen zien waar ze hun voeten moeten neerzetten. En soms staat hij stil en dan laat hij bepaalde dingen zien waarvan hij bijzondere uitleg geeft. En dan vertelt hij hoe dit ontstaat en hoe dat ontstaat en wat dat nou voor een geheim is en zo. En soms geeft hij waarschuwingen aan degenen die hem volgen dat ze daar een beetje uit de kant moeten blijven omdat het daar wat gevaarlijk is. Maar er zijn ook van die tijden dat hij niets zegt en dat hij gewoon voorop gaat met het licht. Nou, zo gaat het dan in het leven van Gods kinderen ook. Misschien helpt dat wat. Ja, nog meer vragen? Ja. Ja, de vraag die hier aan vastgeknoopt wordt en die hier eigenlijk op doorgaat is dan. Gebruikt de Heer het toch, of dan leidt de Heer het toch wel eens zo dat er iemand gebruikt wordt die daar toch wel wat duidelijkheid in kan en mag geven. Jawel, jawel, de Heer laat zijn volk niet in het donker dwalen. En er zijn wel eens van die omstandigheden dat zij nou niet goed weten hoe en wat en hoe ze het verklaren moeten. En u zegt dan de meubels zijn er wel, maar die staan nog niet op hun plaats. Nou, daar zorgt de Heere dan op zijn tijd toch ook weer voor dat er wel wat meer orde en rangschikking in die meubels komt en hoe hij dat dan doet. Nou, dat kan wezen dat iemand met een aantal vragen loopt en niet waar, dat komt voor, dat hoor je iemand wel eens zeggen, dat iemand met een aantal vragen loopt waar hij of zij eigenlijk niet over praten kan en je weet ook niet hoe je het zeggen moet tegen iemand en je ligt er voor jezelf toch mee in het onzekere en wat mee over hoop. En dan kom je onder het woord en dan is het net alsof de hele preek daar nou op gericht is. En alsof die dominee er alles van wist en die wist er niks van. Nou, zo kan de Heere dat wel eens doen, dat hij antwoord geeft, dat hij licht geeft. Op zo'n manier die helemaal niet zo opvallend is, maar waarin toch duidelijk tot uitdrukking komt, hij leidt dat alles. Dan zit daar hetzelfde achter als bij die boden, bij die gezanten van Cornelius, waarvan de Heilige Geest zegt, ik heb ze gezonden. En zo'n kerkganger die wordt ook naar die bepaalde preek gezonden, zonder dat hij dat nou weet, zonder dat hij dat voelt, zonder dat hij daar voor zichzelf enig weet van heeft. Daarom zei ik zo pas, vraag nou eens aan die mensen van Cornelius, heeft de Heilige Geest jullie gezonden? Dan weten zij daar geen antwoord op te geven. En kun je dat nou aan iemand vragen die naar de kerk gaat? Nou, weet je nou dat je door de geest geleid wordt naar deze kerkdienst? Dan weet er iemand daar geen antwoord op te geven. Achteraf, zegt hij, als het allemaal opgeklaard is en als het allemaal licht geworden is en als alles een beetje geordend is en als hij antwoord gekregen heeft en als zijn vragen weggenomen zijn. Ja, dat moet van de Heere geweest zijn. Dat is leiding geweest. Zo goed als de Heere dan tegelijkertijd ook aan de andere kant van de lijn werkt. Want hij werkte daar bij Cornelius, maar hij werkte ook bij Petrus. En Petrus wist van Cornelius niks af. En Petrus wist van die engel die bij Cornelius kwam helemaal niks af. En Petrus wist van die boodschap die Cornelius kreeg niets af. En Petrus wist van die drie knechten van Cornelius die gestuurd werden niks af. Maar de Heere is toch bezig met Cornelius ook voor te bereiden. En dat kan zo wezen, nietwaar, dat als er dan u zegt net, gebruikt de Heere dan geen knecht? Jawel, dan kan de Heere zijn knecht gebruiken. En die weet van de hele problemen, van al die vragen waar iemand mee zit, niets af. Maar de Heere leidt hem naar een bepaalde tekst. En de Heere leidt hem bij de overdenking van een bepaalde tekst in en naar die bepaalde waarheid toe. En de Heere geeft hem op de preekstoel ook nog woorden om dat te vertolken, zodat het precies de vertolking is van wat er nou leeft. Dat is het werk van Gods geest in en met een zondaar die hij onderwijzingen geeft en die hij zalig maakt. En daarom verdient hij ook al de eer. Nog meer vragen? Nee.
Ik heb al gauw gedacht. Ik maak nu de indruk van de vader van de mensen. Hij zegt, ik had 7 bloemen. En ik kreeg van 7 mensen uit van de kerk. Alle kanalen geven een brief. Dat ik van God, waar ik moest gezien hadden, dat ik daar naartoe moest. Die liep dan ook 7 groepen aan moet nemen.
Ja, nou. Ja. Ja, dat is waar, dat is waar. Je hebt die mogelijkheid natuurlijk ook dat, ik zei zo pas al, een mens kan er ook wel eens een beetje bevreesd voor zijn van, geloof ik het nou omdat ik het zo graag wil? Denk ik het nou omdat ik het graag wil? Dat kan wezen met het, ja, als er een dominee beroepen is en je wil graag dat hij komt. Ja, nou ja, dat is dan in een andere gemeente misschien ook zo en daar zit er dan ook zo een en die wil ook graag en die gelooft ook dat van de Heere is, dat hij weet dat hij komen moet. Ik denk dat je daar nog wel oprecht in kunt zijn ook. Ja, dat je daar nog oprecht in kunt zijn ook, maar je moet toch altijd maar weer jezelf onderzoeken in die zin van, ja, waar grond ik dat nou op? He, is dat nou meer dan alleen maar een wens? Het gaat in het vragenboekje van Hellebroek over de ongelovigen, over de goddelozen of die ook geloven dat er in God is en die zeggen nee. Nou, dat is, zegt Hellebroek, meer een wensen dan een dadelijk geloven. Maar ik denk dat dat bij dat soort dingen ook wel eens een keer het geval zou kunnen zijn, nietwaar? Meer een wensen dan een dadelijk geloven. Het probleem is dat je natuurlijk door de uitkomst in het ongelijk gesteld wordt. En als het dan goed ligt, zou je helemaal in de knoop moeten zijn. Maar sommige mensen zijn er ook gauw weer overheen. En die praten er niet meer over. Maar als het echt is, dan denk ik dat je op dat punt helemaal in de war moest zijn. Want heb ik me dan de rest ook niet verbeeld dat ik voor Gods woord gehouden heb. En dan moet ik mijn hele zaak opnieuw gaan bekijken. He? Dus aan de andere kant laten we geloven, de Heere doet dat, de Heere werkt, de Heere spreekt. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, al is de manier van spreken misschien wel eens wat verschillend bij de een of de ander en op de ene tijd vergeleken bij de andere tijd. Maar laten we ook bedenken dat we onszelf hierin, ik zal niet zeggen bedriegen kunnen, maar dat we toch wel eens een keer onszelf kunnen misleiden. Hè? Op een verkeerd spoor zitten. Er zijn inderdaad ook mensen, er zijn geesten die misschien wat ontvankelijk zijn, erg extra ontvankelijk zijn voor die dingen, en die door onderwijs en door opvoeding een behoorlijk aantal teksten in hun geweten, in hun geheugen hebben, en dan komt er al gauw zo'n tekst voor de geest. En als die dan ook nog net een beetje op de situatie slaat, dan zeggen ze: de Heere heeft tegen me gezegd. Nou, ik wil niet zeggen dat dat niet zo is, maar de praktijk bewijst dat het wel eens een keer niet zo is. En dat je er ook een beetje voorzichtig mee moet zijn. Wisse heeft het ergens over allerlei teksten die uit de zielenkelder, dat is echt een Wissiaanse uitdrukking natuurlijk, die uit de zielenkelder omhoog komen. Maar die komen niet van de hemel naar beneden, maar die komen uit je zielenkelder omhoog. En dat kan best nuttig zijn. Want als het woord van God is, dan is het nuttig. Maar je moet niet overal van maken dat de Heer het gezegd heeft. Ik geloof dat we voorzichtig moeten zijn. Heel belangrijk bij dit soort dingen, ik heb dat in deze kring wel eens meer gezegd, is dat het in de omstandigheden moet passen. En in de tweede plaats dat je het ook achterop moet kunnen kijken. He? Dat is de regel zelfs al die de Heere aan Israël meegaf bij de vraag: wanneer is iemand nou een profeet van de Heere, ja of nee? Hoe kunnen we dat nou weten, of het een ware of een valse profeet is? Of het nou iemand is die de woorden God spreekt, of iemand die de woorden uit zijn eigen hart spreekt? Dan zegt de Heere: nou, kijk het maar achterop. Dat is het enige punt, kijk het maar achterop. Komt het uit, dan is het van mij. Komt het niet uit, dan weet je het. Ja. Nog meer, Rien?
In vers 23 staat: als hij er nog inkroepen had, ontving hij ze in huis. Maar er staat niet: en des anderen daags ging Petrus met hem mee. Maar er staat toch: des anderen daags. Heeft het nou nog iets te betekenen met het woordje toch? Het is nou of er in dit sprake is van een bepaalde tegenstelling. Of dat het iets wil weergeven van de innerlijke gemoedsgesteldheid van Peter. Dus dat hij zo overtuigd van: ja, ik moet er naartoe, maar ik kan het toch nog niet rijmen, of is het helemaal niet zo betekenen?
Ik lees dat er niet in. Hè. De vraag is dus: wat betekent het woordje doch in vers 23? Hè? Hij heeft ze in huis geroepen, hij heeft ze ontvangen in huis. Dat wil ook zeggen, hij heeft ze daar te slapen gelegd. Hij heeft ze een gelegenheid gegeven om daar te logeren. En dan vervolgt de tekst met: doch des anderen daags ging Petrus met hen heen. Ik lees daar niet meer in dat er een innerlijk verzet bij Petrus was, een moeite om toch die stap te gaan doen, en dat hij zichzelf er min of meer toe dwingen moest. Nee, ik denk dat hij helemaal ingewonnen was daarvoor. Hij zegt dat later ook, als hij bij Cornelius komt, dat hij zonder tegenspreken gekomen is, ontboden zijnde. Hij is er helemaal voor ingewonnen. Dat woordje doch, ik denk dat dat alleen maar betekent: nou, vandaag blijven we hier, maar morgen gaan we op reis. He? Hij begint niet meer aan die reis naar Caesarea op de dag waarop die gasten gekomen zijn. Dat zou voor hen ook te vermoeiend zijn. Het was een behoorlijke afstand nog. En het is ook te laat geworden, dus ze blijven overnachten. Maar doch, de volgende dag gaan ze op reis naar Caesarea. Meer zie ik er niet in. Ja? Ja, de bakker. Ja. De vraag is dus of deze geschiedenis niet een mooie illustratie is bij de namen die Jesaja 9 vers 5 aan de Heer Jezus geeft. Tekst die heel bekend is, met name ook in deze tijd natuurlijk nogal eens genoemd wordt. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouders en men noemt zijn naam. En dan volgen die vijf titels. Zien we dat hier in deze geschiedenis eigenlijk niet uitkomen dat de Heere zo is zoals hij heet. Ja, ja, dat is wel eens gedaan ook, ja, ja. Ik heb er ook wel eens aan gedacht om erover te preken, maar ik moet u zeggen, ik ben er nog niet aan toegekomen. Ik zal niet zeggen dat ik er nooit aan toe kom, wie weet, maar dit jaar niet meer, nee. Nee. Maar dat zijn inderdaad toch onderwerpen, stoffen waarin het evangelie ook ten volle naar voren komt, nietwaar? Dat. Maar ik zou dit willen zeggen op die vraag die u stelt. Jawel, ik geloof dat je dat mag zeggen, maar ik geloof dat je dat niet alleen bij Handelingen 10 mag zeggen. Ik geloof dat dat in het leven van al Gods kinderen uitkomt. Dat bewijst de Heere ook, hè? Dat hij in zijn doen, in zijn werken wonderlijk is. Ik geloof dat als iemand voor zichzelf de genade Gods in beginsel mag leren kennen, dat hij daar ook wel eens wat van ziet. Dat de Heere het wonderlijk gedaan. Het is al een wonder natuurlijk dat God naar hem om wou zien. En dat de Heere met hem te doen wilde hebben, maar ook de manier waarop de Heere in zijn leven kwam. En de manier waarop de Heere hem ertoe gebracht heeft. En de manier waarop de Heere hem verder geleid heeft. Het is vaak allemaal wonderlijk. En dat doet de Heere expres. Want het wonderlijke is altijd een kenmerk van het goddelijke. Daarin komt uit dat het Gods werk is. Het is ook niet op een rijtje te zetten. Het is ook niet allemaal met een schaartje te knippen. En daarom alles wat God doet, dat zal wonderlijk zijn. En dat zal ook daarin tot verheerlijking van de naam des Heren zijn. Het gaat toch altijd nog weer anders ook als dat wij gedacht hadden. En het gaat altijd anders als dat we onszelf hadden voorgesteld. Dat is ook een punt waar nogal eens een ziel door in verwarring komt. Want die had gedacht dat de Heer het zo zou doen en zo zou doen. Nou, Aman had ook zo zijn gedachte dat Elisa die zou wel naar buiten komen. En die zou zijn hand wel over de Melaatse plaats strijken. En dan zou die wel dit of dat zeggen en zo. Maar het gaat heel anders. Het gaat veel wonderlijker. Hij moet de Jordaan in. En zo gaat het ook, wij kunnen wel eens gedacht hebben, nou moet dit en nou moet dat en dan doet de Heer het zo, want dat deed hij bij die ook en bij die ging het ook langs die weg. En dan zegt de Heer in zijn wonderlijke wijsheid, het gaat heel anders, het gaat goddelijk en soeverein. En zo kun je dat zeggen, ik ben al bijna aan het preken over wonderlijk. Nou, raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede, vorst, dat zijn allemaal van die dingen die ik denk in elk leven van iemand die genade kent tot uitdrukking komen. Daar leren ze toch wat van ondervinden. Sterke God. Ja, als het van die kant niet kwam en uit die hand niet kwam en van die God niet kwam, dan werden de banden ook nooit losgemaakt en dan werden de strikken ook nooit losgemaakt en dan werd de macht van de zonde ook nooit gebroken en dan werd Vader der eeuwigheid, vrede, vorst, fijn. U kunt dat invullen, Cornelius heeft dat ondervonden, maar al staat het er dan allemaal zo uitvoerig niet bij. Lydia, de purperverkoopster, heeft het ook ondervonden. Wat was het al niet wonderlijk dat ze daar in Filippi zat. Helemaal uit Thyatira, terechtgekomen aan de oever van dat riviertje daar, te midden van een ander groepje Joodse vrouwen, en er was geen eens synagogen, en dan moesten ze zo onder elkaar maar een beetje over de woorden van Mozes, de woorden des Heren door Mozes praten, en dan komt daar via een visioen van een Macedonisch man, Paulus, in hun kring, en dat is ook iets waar ze nooit over uitgedacht geraakt is, over de wonderlijke leidingen van Gods voorzienigheid in haar leven en in Paulus' leven. En zo ontmoeten ze elkaar en zo komt ze onder het woord. En dat woord dat heeft ook nog effect op haar hart. Sterke God. En dat woord laat vrede na in haar hart. Vredevorst. Nou, zo ondervinden ze het allemaal. Goed, we hopen een volgende keer verder te gaan met Handelingen 10. Maar dat zal van het jaar niet meer zijn. Over 2 weken zitten we aan de vooravond van het kerstfeest. En dat is nou niet direct een tijd om nog meer bijbelkring te houden. Dus we gaan beleven en welzijn verder op de tweede dinsdag, de normale tweede dinsdag van januari. Beleven en welzijn. Zullen we samen zingen Psalm 48, vers 4. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. 48, het 4e vers. Samen danken. Heren, het is alweer aan voor de laatste maal in dit jaar dat we deze Bijbelkring konden houden. Niet dat het jaar al voorbij is en niet dat we geen gelegenheid meer hopen te hebben om naar uw woord te luisteren, dat wel als gij het ons geven wilt. Maar in deze kring en in dit verband is het dan toch alweer de laatste keer. De tijd gaat voorbij en de tijd gaat snel voorbij. En dat is de genadetijd die voorbij gaat, heren. We hebben vanavond nog weer mogen luisteren naar het woord van uw genade. En de roepstem is nog weer tot ons gekomen vanuit uw woord om u de heren te zoeken. Om die genade te bezitten. En niet te rusten in ons leven voordat we dat mogen weten dat wij deelgenoten zijn van dat heil. Het ging Cornelius maar om één ding. En daar moet het ons ook om gaan. Heere, wilt u dat werken door uw Heilige Geest? We hebben gezien dat dat het werk van uw Geest is. Dat u een mens tot het woord brengt, o Heilige Geest. En dat u het woord tot de mens brengt. En dat u dat woord doet verstaan. En dat u het met kracht geeft in het hart. En dat u leidt en dat u getuigt. Heer, het is alles uw werk. Het is alles uw geesteswerk. Geef dat wij het kennen. Niet uit de beschouwing alleen. Niet van horen zeggen alleen. Maar ook vanuit eigen ondervinding. Opdat dat woord in ons leven vastgemaakt mag worden. En opdat onze voetstappen in uw woord vastgemaakt mogen worden. Heere, geef door uw Heilige Geest ons die onmisbare zegen. Heb dank voor wat u ons gegeven hebt. En wat u ons van keer tot keer geeft en wat u ons in uw woord schenkt. Heb dank voor al de trouwe zorgen, voor de mest die u om onze levensboom legt. Zorg ook voor de vrucht, Heere, en vergeef al onze zonden, om Jezus wil. Amen.